week 2 uur lang gospelmuziek, nieuws en nog veel meer. Dit is de Glory of Gospel.
Ik mag jullie allemaal hartelijk welkom heten op deze speciale avond die georganiseerd is door het ICO. Hier uit Oldebroek, verschillende kerken die de handen ineengeslagen hebben om deze avond voor jullie te organiseren. Eigenlijk hadden we deze avond vorig jaar al willen doen, maar nou ja, door omstandigheden zijn we er nu. Zojuist, ging er iets kapot bij het geluid? Nou, als de dingen kapot gaan, dan heb je best wel een probleem. Maar dat probleem is gelukkig ondertussen verholpen en we zijn van start gegaan. Nogmaals, hartelijk welkom. En voor de mensen die hier voor het eerst zijn, die misschien zelfs voor het eerst in een christelijke context zijn, mag ik jullie ook allemaal uitnodigen voor een Alpha-cursus. Nou, mocht je nou denken, wat is dat? Nou, daar ga je meer leren over Jezus, degene die ons hier samen gebracht heeft. Tenminste, zo geloven wij. En die Alpha-cursus, dat is een cursus waarmee je meer leert over het geloof. Die wordt hier in Oldebroek gegeven, start op 21 september en gaat dan om 11 avonden waarin je uitgelegd krijgt wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn. Dan, voor deze avond wordt geen collecte gehouden, maar er staan wel grijze melkbussen, daar gaat mijn telefoon, bij de uitgang. En daar kun je eventueel een bijdrage in doen. Mocht je aan het einde van de avond denken, ik wil verder praten en nog niet de stap willen zetten voor zo'n Alpha-cursus bijvoorbeeld, dan kun je mensen van de organisatie opzoeken. Die staan vaak achter de stand of die lopen hier een beetje rond. Er is altijd wel iemand die met je wil kletsen. Dan, voor deze avond. Misschien ben je hier wel gekomen omdat je dacht, hey, Hanne de Vries, tof, goede muziek. Of de Connected Band, ken je iemand die erbij speelt? Of dacht je Joop Godmus, daar heb ik wel eens van gehoord, dat die mensen knock-out sloeg en zo. Of die voetballer. Maar als je vanavond weer naar huis gaat, dan hoop ik dat je uiteindelijk maar één ding meeneemt. En dat is dat je iets van Jezus hebt gezien, geproefd, gehoord. Hij brengt ons hier samen. Hij is het die alles aan ons heeft gegeven. En ik wil even iets vertellen over een stukje wat in de Bijbel staat. Daarna gaan we binnen en gaan we lekker verder zingen. Maar op een zeker moment zijn er heel veel mensen bij Jezus gekomen omdat hij een wonder had gedaan. Hij had 5000 mensen te eten gegeven. En dat eten was uit 5 broodjes, 2 vissen voortgekomen. Prachtig wonder. Iedereen was verzadigd. En vervolgens gaan die mensen achter hem aan en dan vertelt Jezus een verhaal over wat het betekent om achter hem aan te gaan. En al die mensen gaan weer weg. Tot er 12 overblijven. En dan zegt Jezus, gek genoeg, tegen die 12 ook nog, van joh, willen jullie niet weggaan? Gekke vraag misschien. Maar dan zegt Petrus, een van de mensen die Jezus volgt, waar zouden we heen gaan? Want u hebt woorden van eeuwig leven. Dus waarvoor je misschien ook gekomen bent, wat je ook meegenomen hebt, hoe je je ook voelt, Jezus is degene bij wie je moet zijn voor woorden van eeuwig leven. De rest is tijdelijk, is van korte duur. En ook al voelt het heel zwaar, hij nodigt je uit om achter hem aan te gaan en hem te volgen de eeuwigheid in. Ik wil een zegen vragen voor deze avond. Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent, dat u ook geholpen heeft in het oplossen van het technisch probleem waar ze net tegenaan liepen. Dank u wel dat u ons hier samengebracht heeft. Heer, ik wil u uitnodigen, ik wil u uitdagen om hier mensen hard aan te raken. Opdat er meer mensen achter u aan zullen gaan. Omdat ze zullen ontdekken dat u woorden hebt van eeuwig leven. Wilt u de sprekers zegenen, wilt u de muziek zegenen. In uw machtige naam en tot eer en glorie van u. Tot opbouw en uitbreiding van uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen. Ik wens jullie heel veel plezier. Ik wens de sprekers, de band, veel succes en zegen. Geniet ervan.
Goedenavond. Zien jullie mij een beetje of niet? Even kijken. Ik sta graag in het zonnetje namelijk. Zien jullie mij? Goedenavond. Nou, ik zie jullie niet en ik hoor jullie ook niet. Nee. Goedenavond. Lekker hoor. Nou, ik vind het fantastisch om hier te zijn. Niet omdat ik zo trots ben wat ik allemaal gedaan heb. Maar natuurlijk wel om te mogen vertellen wat de Heer Jezus in mijn leven heeft gedaan. Ik geloof dat God mijn leven... Als God niet in mijn leven had gekomen, had ik gewoon al jaren dood geweest. Maar even over God. Wie is God nu eigenlijk? Hoe ziet God eruit? Is dat een oude man in de hemel op een troon met een grote grijze baard? Wie kan mij vertellen hoe God eruit ziet? Er zit geen begin, geen einde aan. Er is een lied 599 waarin ze zingen dat al jullie namen al bekend waren voordat jullie bestonden. Hé, wie is die God? En geloven jullie dat ook? Dat al jullie namen al bekend waren voordat jullie bestonden? Oh ja, oké, ik geloof dat eigenlijk ook wel een beetje. Ja, dat hij al de namen wel in Oldenbroek kent. Maar weet je hoeveel Chinezen dat er zijn? Hé, dat yin, yong, ping, pong en pang. En niet alleen van dit jaar, nee, van al die duizenden jaren wist God dus al die namen al. Hé, kunnen jullie daar iets mee? Hé, dat gaat mijn verstand te boven. En dan zegt God nog meer. En al hun haren op hun hoofden zijn geteld. Hé, lieve mensen, ik ben het al lang kwijt. Wie is die God? Wie is die God? En die God in zijn almacht, die schiep de aarde. Want hij had in zijn almacht één probleem. Hij geeft geen liefde, maar is liefde. En hij wilde die liefde delen. En wat doet hij in zijn almacht? Schiep hij de aarde en als kroon op de schepping schiep hij de mens, ons. Maar om één reden. Om daar zijn liefde mee te kunnen delen. En over die God gaan we het vanavond hebben. Dus ik ga het hier geen abstract verhaal vertellen. Ik wil jullie meenemen in mijn verhaal. Ja, dus ook mijn naam was bekend voordat ik bestond. Maar ook al jullie namen. Nou, Joop. Wie heet hier nog meer Joop? Nee, natuurlijk niet. Wie noemt ze zo nou Joop? Ja, noemen ze ook nog Jopie. Bij ons zei je ook nog Tante Jopie. Dat vond ik helemaal verschrikkelijk. Dan eet je ook nog Godmes. Ik heb geen familie, dus ik weet ook niet hoe je het uitspreekt. Moet ik ook nog geloven dat mijn naam al bekend was voordat ik bestond? Nou, dankjewel hoor. Maar toch heb ik wel een mooie naam. Want Joop is van Johannes. En Johannes betekent God is genadig. En mijn achternaam, Godmers, is afgeleid van God's mercy. En dat betekent weer Gods genade. Dus mijn naam betekent eigenlijk dubbele genade. En daarbij geloof ik ook dat mijn naam echt al bekend was voordat ik bestond. Maar ook jullie namen. En jullie krijgen een ieder uniek rugzakje van God mee. En dat rugzakje wordt gevuld met leuke dingen, vervelende dingen, pijnlijke dingen. Maar lieve mensen, God was overal bij. Als je dat gaat beseffen. Ik heb meer dan de helft van mijn leven nooit iets met God gehad. Maar nu weet ik dat God al bij me was voordat ik geboren werd. Oké, ik word uiteindelijk geboren in de allerberuchtste wijk van Nederland. Dat was Katendrecht, de Kapen, Rotterdam, een soort schiereiland. Daar woonden alle prostituees, de tatershops, de kroegen. Mijn vader was daar min of meer de baas op die Kaap. Hij had ook 3 kroegen op de Kaap. Mijn vader, de helft van de tijd dat ik mijn vader kende, was die alcoholist. Super agressief. Af en toe sloeg hij zijn eigen klanten de zaak uit. Wij waren bang altijd hoe de avond zou eindigen. Ik had een allerminst lieve moeder. Uiteindelijk gaan mijn vader en moeder scheiden. En mijn moeder neemt alleen mijn broer mee en mij laat ze bij die enge man achter. En zo zou ik ook een product worden van die enge man. En dit gaat allemaal jouw rugzakje in. En ieder van jullie krijgt dan zijn eigen rugzakje. Misschien heb je hele leuke ouders gehad. Kom ook in het rugzakje. Waar je geboren wordt, kom allemaal in dat rugzakje. Maar dat gaat de rest van je leven ook al je beslissingen beïnvloeden. En dat kan soms heel gevaarlijk zijn. En ik was er helemaal klaar met deze wereld. Ik was zo misbruikt, vernederd, gepest, verlaten door mijn ouders. Ik heb gezegd, mijn hart lag in gruzelementen. Maar ik ben toen keuzes gaan maken met dat verbrijzelde hart. En het zou bizarre wendingen gaan nemen. En ik hoop dat jullie dat nog een beetje kunnen zien. Ik was vroeger niet zo stoer als mijn vader, maar ik was een heel lief knulletje. Zien jullie dat nog? De vrouwen wel, hè? Die zien dat nog wel, toch? Nou, jullie geloven er natuurlijk helemaal niks van. Maar ik zal jullie vertellen, ik mocht een keer spreken op een school in Bergen-op-Zoom. En die directeur wist niet dat ik op zijn school kwam. Die stond op een soort bordes en die ziet mij en die zegt... Jopie? Jopie? Ik zeg, Jopie, ik ben Joop. En toen kwam ze heel enthousiast naar beneden lopen. Hij zei, Jopie, Jopie. Hij zei, ah, wat ben ik blij dat het goed met jou is gekomen. Wat was jij vroeger een zielig, lief, klein knulletje. Ah. Hij zegt, Joop, jij werd niet alleen gepest. Jij werd zelfs vernederd door de docenten. En dat heb ik ervaren als in het diepste van mijn ziel. Thuis waren we bang hoe de avond zou eindigen. Op school, ja, ik was gewoon niet welkom op die school. Uiteindelijk moest ik sigaretten stelen uit het café in de hoop dat ik een keer geen klappen zou krijgen om het schoolplein op te mogen. Heel eng. Om dan later dan nog ook in een God te gaan geloven. Hey God, toen had ik u nodig. Toen. Verlaten, misbruikt, kapot gemaakt. Toen had ik u nodig. God zegt nee. Ik was al bij je. Alleen ik grijp in op mijn tijd. Niet jouw tijd, maar mijn tijd. En in Romeinen 8, vers 28 staat... Maar ik zal alles ten goede keren. Doet hij niet zomaar, gaan we het dadelijk ook nog over hebben. Maar eerst zou ik een bizarre weg moeten gaan. Zonder God. Uiteindelijk sloeg mijn vader de boel in elkaar op school. Ik werd van school afgestuurd. Ik kom op een andere school terecht, een christelijke school. Ik kreeg te horen dat we naar de kerk gingen. Vond ik helemaal geweldig. Ik had natuurlijk nog nooit een kerk aan de binnenkant gezien. En ik zeg, pa, ik ga morgen naar de kerk. Hij had helemaal niks. Hij zei, met die onzin wil ik helemaal niks te maken hebben. Ik schrijf wel een briefje dat je niet mee mag naar die kerk. Hé, was er nog één school over, schreef hij weer een briefje dat ik niet mee mocht naar die kerk. Hé, dat briefje heb ik natuurlijk nooit gegeven. Ik ben gewoon stiekem meegegaan naar die kerk en ik kwam die kerk binnen. En ik dacht, wauw, kijk nou, ik had nog nooit zoiets moois gezien. Wauw, en toen kwam er een man binnen in een jurk. Dat bleek de dominee te zijn. Toen lag ik helemaal in een deuk, werd ik de kerk uitgezet. Wij hadden niet zoveel met het geloof thuis. Ook ieder bijgeloof walgde mijn vader van. Ik had een boksbroekje, dat was mijn geluksbroekje. Daar stond mijn initiaal op. Hier was ik kampioen in geworden. Dit was mijn broekje. Mijn vader walgde van dat broekje. Hé Joop, er zit er geen geluk in een broek. Een broek is toch gewoon een broek of een kruisje slaan. Of een bepaalde manier je kleren aantrekken. Ik ken topsporters, misschien kennen jullie ze ook wel, die zo verschrikkelijk bijgelovig zijn, die van gekkigheid niet meer weten wat ze moeten doen. Op de dag van de wedstrijd, linkerbeen, rechterbeen uit bed, linker sok, rechter sok, hele rituelen om zich aan te kleden, want dat brengt geluk. Dan moeten we eens even over nadenken dat er weldenkende mensen zijn die geloven hoe ze hun sokken aantrekken, dat dat geluk brengt. Hé, hey, daar moet je eens over nadenken. En weet je wat, lieve mensen? Ik geloof dat dit ook echt van God is. Wij zijn naar zijn beeld geschapen. En hij vraagt in zijn liefde en genade nooit het onmogelijke van ons. Hij heeft gewoon in zijn schepping, heeft hij geloof gelegd. Daardoor geloof ik ook dat we in staat zijn om in een paar sokken te kunnen geloven. In een paar stinksokken beneden. Hey. Maar we moeten niet naar die stinksokken kijken. Maar we moeten naar boven kijken. Naar Jezus Christus. Samen met hem zijn we meer dan overwinnaars. Maar ik, geprogrammeerd om in mezelf te geloven, ging een verschrikkelijke weg. En mijn vader maakt van mij een of andere meedogenloze vechtmachine. Uiteindelijk wordt dat lieve kleine knulletje Europees kampioen profboksen, Nederlands kampioen thaiboksen, Nederlands kampioen full contact. Mijn vader had van mij gemaakt een of andere machine. Geen pijn, geen verdriet, van niemand bang. Als ik bang was, gaf hij me een reden om bang te zijn. Ik weet nog een keer, had hij weer veel te veel gedronken, sloeg hij mijn moeder knock-out, ging hij erop zitten en bleef hij maar op dat gezicht slaan. En toen zei ik van, hé, klootzak, stop ermee. En hij kijkt en ik denk, wegwezen. En ik kruip naar boven, of ik ren naar boven. Mijn vader komt met zijn dronken hoofd naar boven gestormd, trekt me onder het bed vandaan, gooi me op bed en sla me met, zijn vuisten. En hij gaat door waar hij bij mijn moeder was gebleven. De bloedspetters zaten tegen het plafond aan. Hij zei, ik zal jou een beetje respect bijbrengen. Ik weet nog een keer dat hij met een glazen asbak van de bar zo wam, wap. En sloeg zo mijn moeder de schedel in. Er is een half jaar van in het ziekenhuis gelegen, in coma gelegen, ten nauwe nood overleefd. Mijn vader kreeg er 3 maanden gevangenisstraf voor. En ik, dat lieve kleine knulletje, moest naar een tehuis. En dan weten jullie een beetje hoe ik opgroei. En toch, uiteindelijk wordt die man een soort, vraag me niet hoe het komt. Hoe het komt, maar het wordt een soort afgod van mij. Hij heeft van dat lieve, zielige kleine knulletje, had hij dit gemaakt. Een of andere vechtmachine. En iedereen was bang voor mij. En iedereen die keek tegen me op. En ik had vrienden. En ik vond het helemaal geweldig. Uiteindelijk word ik benaderd door een man. Hij zegt, Joop, ik wil met je praten. En ik wist eigenlijk zeker dat hij met mijn sportschool wilde beginnen. Min of meer voorbereid ga ik naar die man. En ik zit er te praten over koetjes en kalfjes. En ineens zegt hij, Joop, ik vind jou een geschikt persoon om cocaïne te gaan verkopen. Ik zeg, je bent gek. Ik drink nog geen koffie met cafeïne erin. Laat staan dat ik iets heb met cocaïne. Hij zegt, ja Joop, maar dan gaan we zus doen, dan gaan we zo doen. Kunnen we dit verdienen en dat verdienen. Ik dacht, waar heeft hij het over? Nou, ik was inmiddels getrouwd met een salesmeisje. Nou, dan ga je niet van vrouw, van ik kan cocaïne verkopen. Ja, doe je niet bij een salesmeisje. Dus ik dacht van, maar als ik het niet ga doen, gaat een andere het doen. Laat mij er dan wat geld mee verdienen. En zo ga ik terug naar die man. Ik zeg, kom, wij gaan drugs verkopen. Hoe neem ik die beslissing? Ik geloof maar op één manier. Ik was boos op heel de wereld. En dat zat in mijn rugzakje. En mijn hart lag in gruzelementen. En ik dacht, als ik het niet ga doen, gaat een ander het doen. Laat mij er dan maar wat geld mee verdienen. En ik groei uit tot een van de grootste en beruchtste en rijkste drugscrimineel van Nederland. Uiteindelijk kom ik in de Amsterdamse onderwereld terecht. We begonnen hars te importeren vanuit Marokko naar Nederland toe. Minimaal iedere 14 dagen kwam er 5000 kilo hars Nederland binnen. Er is een documentaire van mij op televisie geweest waar ik in vertel dat ik het soms in mijn rug had van het geld dragen. Mijn compagnon die kwam naar me toe. Hij zegt, Joop, we verdienen nu meer dan 50.000 gulden per uur. Hé, hey, lieve mensen, wij wisten amper nog waar we al ons geld moesten laten. Ik had al 12 auto's, woonde in een schitterend huis. Ik had het al helemaal voor elkaar. We dronken alleen maar champagne. Steeds grotere feesten. Steeds met de jetset. Iedereen zat er aan de cocaïne en aan de champagne. Uiteindelijk kom ik erachter dat mijn compagnon cocaïne was gaan gebruiken. Met veel te veel champagne op nam ik met mijn dronken hoofd mijn eerste lijntje cocaïne. En uiteindelijk begonnen we ook steeds meer te gebruiken. Mijn vader werd ziek. Ik kreeg te horen dat mijn vader nog maar een jaar te leven had. Maar het jaar dat hij zou leven, zou een verschrikkelijke lijdensweg worden. En die man zit het zo te vertellen. Hij zegt, maar Joop, er is nog een andere optie. En dat heette toen nog passieve euthanasie. Hij zei, als we nu geen vocht meer toedienen, droogt hij uit en kan hij al binnen 6 uur gestorven zijn. En ik zeg, weet u wie die man is die daar ligt? Die man is mijn afgod. Die man, al mijn wilde, al mijn rijkdom, al mijn macht, heb ik aan die man te danken. Die man moet beter worden. En hij schrok. Hij zegt, ik zeg ook niet dat je het moet doen, maar je mag weten dat die mogelijkheid er is. Half overstuur ga ik naar huis. Ik pak mijn cocaïne. Ik snuif een berg cocaïne op. Ik neem een berg cocaïne mee. En ik zeg, kom, we gaan ervoor. En met een schaaltje met citroenwater en een wattenstaafje mocht ik over zijn lippen gaan. Net zolang tot hij uitgedroogd was en zou sterven. Na 3 dagen sterft mijn vader. Schrikkelijke dood. En iedereen hield zijn hart vast. Hé, Joop, hoe is het nou? Ik zeg, goed en zo. Hij zei, ja, jullie waren 4 handen op 1 buik. Het zal me niet zo lekker gaan. Ik zeg, ga weg, man. Als mijn vader weet dat ik verdriet heb, draait hij zich om in zijn graf. En zo begon ik mij steeds meer te manifesteren als crimineel. Van niemand bang. Hey, en zo, uiteindelijk wordt die grote crimineel in Amsterdam wordt geliquideerd. Ze gingen ze al zijn vertakking af. Ze komen ze bij mij in Bergen-op-Zoom terecht. En kreeg ik voor de eerste keer 16 jaar gevangenisstraf. Nu ga ik voor een verschrikkelijk lange tijd de gevangenis in. De bewaarders mochten nog geen goeiemorgen tegen me zeggen. Omdat ik zo rijk was dat ze bang waren dat ik hun om ging kopen. Mijn armen en benen stonden beschreven als wapens zonder dat ze goed kon vechten. Als ik mijn cel uit moest, gingen ze buiten de gevangenis inspecteren. Omdat ze bang waren dat mijn organisatie mij niet kwam bevrijden. Ik mocht alleen maar luchten in een kooi die ze eerst gingen inspecteren. Ik denk, hé, wat is er van mij geworden, man? Hé, waar is dat lieve kleine knulletje? Hé, ik leek wel op een of andere monster. Dat ik in een film terecht kwam waar ik in de hoofdrol speelde. Mijn compagnon die dacht 16 jaar, die komt nooit meer vrij. Die emigreert naar het buitenland en sluit op zijn gemakje al mijn miljoenen mee naar het buitenland. En heb ik nooit meer teruggezien. Mijn vrouw kreeg van de politie te horen wie ze daadwerkelijk getrouwd was. Die wilde nog maar 1 ding, zo vlug mogelijk scheiden. Zo raak ik ook mijn vrouw kwijt. In de gevangenis, voor het eerst zonder drugs natuurlijk, begon ik beseffen wat ik met mijn vader had gedaan. En nu, elke seconde dat ik mijn oog dicht deed, zag ik mijn vader sterven. Mijn afgod. Maand in, maand uit. Hij is zo'n verschrikkelijke tijd geweest. Gaat allemaal mijn rugzakje in. Maar, oké, niet getreurd. Na bijna 3 jaar kom ik min of meer onverwachts vrij. Tot een dikke verschrikking geweest voor de gevangenis. Poort, 2 gasten erin met een fles champagne, spiegelcocaïne om te vieren dat ik vrij was. Hé, blij, ik was woest. En nu verandert er iets in mij. Nu was ik geen meedogenloze vechtmachine meer, maar nu werd ik nu een meedogenloze crimineel die nog 1 ding wilde, nog meer geld verdienen. Binnen 14 dagen liep ik alweer met 1 kilo cocaïne onder mijn jas om die te gaan te verkopen. Ik dook weer helemaal terug die onderwereld in. Daar gebruikte ik wel veel te veel cocaïne. Uiteindelijk gebeurde in mijn beleving het onmogelijke. Ik werd op een op andere dag werd ik smoor en smoor verliefd op een vrouw. Die had eigenlijk maar 1 ding gemeen met mij. Die gebruikte net zoveel cocaïne als ik. Die zat nooit te klagen dat ik te veel gebruikte. En wat was ik gelukkig. Hier mocht nooit geen einde meer aankomen. Hey, dit was zo geweldig. 3 maanden later kwam ze thuis. Ze zegt, Joop, ik heb goed nieuws voor je. Ik ben zwanger. Je wordt vader. Jij zwanger. Ben je zwanger? Word ik vader? Word ik vader? Oké, maar 1 ding. Maar nooit zo'n vader als die ik heb gehad. En mijn kind zal wel liefdevol opgevoed worden. Ik zeg, we stoppen met drugs gebruiken. Ik stap die onderwereld uit en gaan we nu aan onze toekomst beginnen. Toen kwamen we erachter dat het niet zo simpel was om die onderwereld uit te komen. En kwamen we erachter hoe verschrikkelijk verslaafd ze waren. En die 9 maanden zwangerschap wordt 1 groot gevecht tegen onze verslaving. Mijn dochtertje wordt geboren, Melanie. Ik zeg zo hardop tegen Melanie, hier Melanie, een vader die nooit geen drugs meer gebruikt. En dat was ook gelijk de eerste leugen die ik mijn dochtertje vertelde. Want voordat Melanie het wist, had ze 2 verslaafde ouders. Melanie, 2 maanden oud en krijgt hersenvliesontsteking. Streptokokkenbacterie in de bloed. Ze was eigenlijk in mijn armen aan het wegrotten. Ze kwam op het intensive care terecht. Privékamer, bed erbij. Hey, ik kon het ziekenhuis kopen. 24 uur per dag bleef ik bij mijn dochtertje. Nooit geen rekening mee gehouden dat mijn dochtertje ooit zou sterven. Ze constateren een hartafwijking. Lag ze daar aan die hartbewaking, aan die stikjes, zo helemaal te stuiteren. Met al mijn macht, kracht en geld had ik me eigenlijk nog nooit zo machteloos gevoeld. Ik had al mijn geld in willen leveren om dat kind te kunnen genezen. Hey, ik had daar plaats in willen nemen om haar beter te kunnen maken. Alleen, dat ging niet. Die arts die komt mijn kamer binnenlopen. Ik zeg, dokter, ik zeg, jij gaat mijn dochtertje beter maken. Hij zegt, meneer, u moet uw gemak houden. Want uw dochtertje is heel ernstig ziek. Ik zeg, mijn gemak houden? Hey, dit zegt niemand tegen mij in Nederland. Ik zeg, doktertje, als mijn dochtertje sterft, sterf jij ook. Hij zegt, en dit heb ik me eigenlijk nooit laten zeggen. En je gaat mijn ziekenhuis uit. Ik zeg, jouw ziekenhuis. Ik zeg, doktertje, ik koop nu het ziekenhuis en jij bent ontslagen, wegwezen. Hey, je weet niet wie je voor je hebt, man. Als ik wil, haal je vanavond je auto nog genees, want ik laat je afschieten. En zo kom ik er ook achter dat ik met al mijn macht, kracht en geld 1 ding niet kon. En dat was het leventje van Melanie redden. En ik geloof nu, en velen met mij, dat het een Gods wonder is geweest dat Melanie het overleefd heeft. Ik was niet dankbaar, want ik geloofde niet in een of andere God. Maar ik was zo blij dat ik gezegd, en nu is het klaar. Einde verhaal. Ik wil er nu voor Melanie zijn. Ik stap die onderwereld uit. Nou, daar waren ze niet zo blij mee. Hebben ze mij nog proberen te vermoorden. Ik hoor ze nog net roepen van hij is dood, laat hem maar liggen. Heb ik de nauwe nood overleefd. Ik kom het ziekenhuis uit. Ik zeg, oké, eerste ronde hebben jullie gewonnen. Nu ben ik aan de beurt. Kwamen ze nog een keer terug. Trokken Melanie uit de kinderwagen. Pistool op de hoofdje. Je moet tegen Joop zeggen dat hij zijn gemak moet houden, anders schieten we zijn jong dood. En zo was ik helemaal de weg kwijt. Ik zeg, wat hebben ze gedaan? Wat is goed? Maakt niet uit. Dan is het nu oorlog. En hoe meer dat ik vader wilde zijn, hoe meer dat ik een liefdevolle vader wilde zijn, hoe meer dat ik weg aan het zakken was in een moeras waar ik in ging stikken. Uiteindelijk, hartstikke verslaafd. Mijn dochter zat ondergedoken in België. Ik moest nog kickboxles geven. Ik had nog steeds een kickboxschool. Mijn verjaardag komt eraan. En ik dacht van, jarig. Hey, wat heb ik nog om te vieren, man. Zie mij hier zitten op die bovenverdieping. Hartstikke verslaafd. Moest ik ook nog kickboxles geven. Mijn dochter zat ondergedoken in België. Die was beter af zonder mij dan met mij. Ik zeg, weet je wat? Het is goed geweest. Einde verhaal. En zo beslis ik op mijn verjaardag om een einde aan mijn leven te maken. Ik moest om 10:30 kickboxles geven, daar had ik ook geen zin meer in. Ik dacht om 9:00 op mijn verjaardag schiet ik mezelf door mijn hoofd heen. Ik haal mijn pistool over, ik zet hem op mijn hoofd, ik kijk naar de klok en ik zeg zo. Drugs, gefeliciteerd, jij hebt van mij gewonnen. Melanie, lieve schat, sorry, maar je bent beter af zonder mij dan met mij. En ik wil mijn pistool overhalen en de deurbel gaat. Tring. En ik schrik. En ik doe mijn pistool weg. En ik doe mijn cocaïne weg. En ik loop naar beneden. En ik hoopte dat het Melanie zou zijn. En ik doe de deur open. Hey, wat denk je? Stonden al mijn leerlingen voor de deur die om 10:30 kickboxles van mij zouden krijgen. Die kwamen mij verrassen voor mijn verjaardag. En ik doe die deur open. En ik zie zo al mijn leerlingen staan. En die begonnen te zingen. Er is er een jarig, hoera. Ik denk, dit kan niet, man. Had ze gezamenlijk een cadeau gekocht. Ik hem wat te drinken gegeven. Om 10:30 moest ik hun dus kickboxles geven. Duurde al tot 12:30 leefde ik nog steeds. En ik dacht, leef ik nog steeds? Oké, nog voor 1 iemand. Melanie. Pistool mee. Ik op oorlogspad. En moest en zou Melanie zien op mijn verjaardag. 3:30 's middags had ik overal met een pistool lopen zwaaien. En het halve Nederlandse politiekorps zat achter me aan. En 3:00 's middags zat ik op mijn verjaardag ondergedoken op een zolderkamertje in Rotterdam. Ik ben bijna 7 weken voortvluchtig geweest. Maar in die 7 weken was ik een man tegengekomen. En die man zei tegen mij van, rust heb je niet, hè? Ik zei, nee, rust heb ik niet, nee, dat klopt. Hij zegt, weet je wat er komt? Ik zei, ja, dat weet ik wel, ja. Ik zeg, de halve Nederlandse politiekorps zat achter me aan. Hij zegt, nee joh, daar komt het niet door. Hij zegt, weet je waarom jij geen rust hebt? Ik zeg, nou, vertel het eens. Hij zegt, dat komt omdat je God niet kent. Ik zeg, meneer, u bent gek geworden, hoor. Hij zegt, maar jij bent toch die Joop? Jij bent toch die crimineel? Ik zeg, meneer, en dit wil u niet. Hij zegt, ja hoor, weet je dat Jezus Christus voor jouw zonde aan het kruis gestorven? Ik zeg, meneer, u bent gek geworden. Einde verhaal. En ik loop die zaak uit. Roept hij van, hé, hey, weet je wat jij eens mocht gaan doen? Je wordt eens in de Bijbel gelezen, dat is goed voor je. En toen kwam ik helemaal niet meer bij van het lachen. Oké, aantal dagen later doe ik weer een zelfmoordpoging. Nu door een overdosis drugs te nemen. Ik neem een overdosis drugs in. Ik val me dood en levend in mijn woonkamer. Ik kom in die tunnel terecht, in het licht. Ik was duidelijk aan het sterven. En het einde van die tunnel stond diezelfde man weer. En die zei van, en dat komt nu, omdat je God niet kent. En toen was ik bam, bam. Ik kroop naar mijn slaapkamer. Niet op handen en knieën, maar op mijn buik sloop ik naar mijn slaapkamer. Dekbed over mijn bed, over me heen getrokken. Gewacht tot het licht werd. En de volgende dag ben ik die man gaan zoeken. Ik rijd dat terrein op, loop die winkel binnen, zit daar die man op precies dezelfde plaats, met zo'n vervelende grijns op zijn gezicht. Ik zeg altijd zo'n EO-lachje, weten jullie precies wat ik bedoel? Weet je wel zo van, ik wist dat je terug zou komen. Ik zeg, wat, ik wist dat je terug zou komen? Ik zeg, ga weg man, leek gisteren wel of je in mijn woonkamer stond. Hij zegt, nou dat wist ik. Ik zeg, wat, dat wist ik. Hij zegt, God ga jou niet meer loslaten. Weet je wat jij moet doen? Jij moet God gaan zoeken. Moet ik God gaan zoeken? Is goed, ik heb poen zat. Kom maar mee, ik betaal alles. We gaan naar Schiphol. We bestellen een vliegtuig. Maakt niet uit waar die zit. En we vliegen naar de hemel. Nou, met datzelfde EO-lachje zat hij van, ja. Zo werkt het niet helemaal. Hij zegt, maar wij geven op maandagavond bijbelstudies. Daar moet je mee naartoe gaan. Ik zeg, bijbelstudie. Kijk mij eens aan. Zie je mij nog naar een bijbelstudie gaan? Hij zegt, nee, dat dacht ik al. Hoezo dat dacht ik al? Hij zegt, daar heb jij de ballen niet voor. Hé, hey, Joop durft alles. Hij zegt, nou dan ga je toch mee naar die bijbelstudie? Ik zeg, nee man, ik ga niet mee naar een bijbelstudie. Hij zegt, nee joh, je hebt het lef niet. Ik zeg, hé, en nu, stoppen over die bijbelstudie. Hij zegt, moet ik erover stoppen? Is goed, ik stop erover. Als jij zegt dat je niet durft. Zo toen was ik kwaad. En ik stap naar hem toe. En ik wil hem slaan. En ik geef hem mijn hand. En ik zeg, ik ga mee. En ik zie die hand. Dat kon mijn hand niet zijn. Die wilde ik afzagen. Ik denk, nee, geen bijbelstudie. Oké, ik had mijn hand gegeven. Maandagavond, bijbelstudieavond. Ik word 's maandags morgens wakker. En ik dacht nog maar één ding. Wauw, vanavond, bijbelstudie. Waar is mijn cocaïne? En zo vlucht ik helemaal in mijn verslaving. 'S middags begon ik mezelf te spuiten met amfetamine om op de been te blijven. Helemaal parren van de drugs. Kogelvrij vest aan, pistool mee. Joop, naar de bijbelstudie. Ik sta daar voor die deur. 1, 2, 3. En ik doe die deur open. En die mensen draaien zich om. En die doen dit zo. En ik zie zo al die mensen naar me kijken. En ik doe mijn jas open en ik pak mijn pistool. Ik gooi mijn jas er terug open. En zo stond ik met mijn hand op mijn pistool, stond ik naar die bijbelstudie te luisteren. Die man kwam naar me toe. Hij zegt, en? Wat vond je ervan? Ik zeg, ik geloof hier helemaal geen bal van. En zo raak ik met die man in gesprek. En misschien zit hier ook wel iemand, hè? Die nu op precies hetzelfde punt staat waar ik toen stond. En ik zeg, oké, is goed. Ik heb nog nooit iets met God gehad. Ik heb alles in mijn leven al eens een reële kans gegeven. Ik ga die God van jullie ook een kans geven. Zeg maar wat ik moet doen om die God van jullie te kunnen leren kennen. Hij zegt, nou, Je zou kunnen beginnen om iedere maandagavond naar de Bijbelstudie te komen. Ik dacht van nee, niet iedere maandagavond naar die Bijbelstudie. Maar als dat er voor nodig is, zal ik hier iedere maandagavond zijn. Hé, lieve mensen, dat hoorde nog iemand. Weet je wie dat was? Dat was de duivel. En wat ik nu ervoer, was bizar. Soms letterlijk dat er aan me getrokken werd, kon ik de Bijbelstudie niet meer vinden. Hey, ik had in Leperstraat gewoond. Toen viel mijn auto zonder benzine. Dat kon helemaal niet. Soms moest ik letterlijk vechten om naar de Bijbelstudie te komen. En met mijn gezond verstand kon ik dat gewoon niet meer allemaal kwalificeren als stom toeval. En zo begon ik steeds meer te geloven dat er meer moest zijn tussen hemel en aarde dan dat ik kon zien. Maar zo begon ik ook steeds meer te geloven dat er misschien ook wel een God zou kunnen bestaan. En dat Jezus Christus voor mijn zonde aan het kruis was gestorven. Uiteindelijk mis ik mijn eerste Bijbelstudie. Ik schrik, heeft de duivel nog van mij gewonnen ook. Hier laat ik het even niet bij zitten. Neem ik eens beslissing om voor het eerst zondags naar de kerk te gaan. Hé, zondags naar de kerk. Nette kleren aan. Zondagochtend stropdas aan. Stropdas aan. Van die zware gouden kettingen erover. Iedere vinger een diamant, een gouden ring, een gouden klok. Ik leek wel zo'n kerstboom. Ik had een paardenstaart tot bijna op mijn kont. Zo'n zwarte Hugo Boss jas aan. Pistool mee. Helemaal onder drugs. Joop op zoek naar een kerk. Ik rijd daar in mijn rode sportwagen. Op zoek naar een kerk. Ik zie daar een kerk. Ik rijd dat terrein op. Het was nog één parkeerplaats open, was voor die grote deur. Er stond NP niet parkeren. Nou, dat was mijn parkeerplaats natuurlijk. Dus ik zat zo in mijn rode sportwagen, pal voor die grote deur. Toen hoorde ik ze zingen in de kerk. En ik was bang, bang. En ik pak mijn sigaretten. En ik steek een sigaret op. Ik neem een paar halen van mijn sigaret. En zo loop ik helemaal onder de drugs, gewapend met een pistool, loop ik rokend die kerk binnen. Lieve mensen, zien jullie al mij naar binnenkomen? Hey, de muziek begon nog net niet te stotteren. Ze probeerden zo goed als kwaad met die dienst door te gaan. Toen kwam een vrouwtje de rij uitlopen. Die komt naar me toe en die zei van... Meneer, u mag hier niet roken. Hé, hey, Joop mag overal roken. Nou, toen kwam de koster een asbak brengen. Ze kreeg ineens een asbak in mijn hand geduwd. En zo stond ik rokend in de kerk. En er wordt gezongen in datzelfde lied. Je mag komen zoals je bent. Nou, ik kwam zoals ik was. Maar daar was de kerk nog niet aan toe. En eerlijk gezegd was ik er ook nog niet aan toe. En drie dagen later werd ik weer gearresteerd voor drugshandel. En voor het bezit van een amfetamine-laboratorium. En kreeg ik weer 12 jaar gevangenisstraf. Ik vroeg wat te lezen. Gooide ze ineens de Bijbel op mijn cel. En ik zie die Bijbel. En ik zie die Bijbel. En ik begin te janken. Het was net of God tegen me sprak. Zei, zo Joop, nu heb je tijd zat. Ga maar lekker lezen. Begon ik 14 tot 16 uur per dag in die Bijbel te lezen. Lieve mensen, ik snapte er helemaal niks van. Helemaal niks. Maar uiteindelijk vond ik in die Bijbel alle antwoorden waar ik heel mijn leven naar gezocht had. Rust, vrede, blijdschap. Je bent een geliefd kind. Je mag komen als je, zoals je bent. Hey, liefdevolle vader. Hey, kan dat ook nog? En ik vond het prachtig. En ik wilde nog maar één ding. Nog meer boeken over de Bijbel. En ik wilde er alles van weten. Ik word uiteindelijk mijn cel uitgetrokken. Joop, meekomen. Je bent veel te veel met dat geloof bezig. Hij zegt, dadelijk gaat God jou teleurstellen en heb je helemaal niemand meer. Ik zeg, God, ga mij niet teleurstellen. Ik zeg, einde verhaal, breng me terug. Hij zegt, Joop, dadelijk ben je alles kwijt. Ik zeg, breng me terug. Bijna een jaar later, nadat ik zelfmoord wilde plegen, zat ik natuurlijk nog steeds in de gevangenis. En kon mijn verjaardag er ook weer aan. Ik kreeg ineens een brief van de moeder van Melanie. En er stond in, Joop, hou je niet van me? Mis je me niet? Kun je geen bezoek regelen in de gevangenis? Kom ik bij jou op bezoek en als cadeau voor je verjaardag neem ik Melanie mee. Hé, hey,
lieve mensen, dit was zo'n wonder. Vorig jaar wilde ik nog zelfmoord plegen. En nu ben ik met God bezig en nu krijg ik Melanie te zien. Hey, dat was zo'n wonder. Daar heb ik God zo voor gedankt. Helemaal opgedirkt op mijn verjaardag stond ik te wachten om het mooiste cadeau in ontvangst te nemen, wat je maar kon bedenken. Komt er een bewaarder aanlopen? Hier, jouw post. Nou, ik was jarig. Dat is heel laconiek. Maak ik die brief open natuurlijk. En er stond in. Joop, Joop, Joop. Je dacht toch niet echt dat ik op bezoek kwam, hè? En je dacht toch niet dat je ooit van je leven je dochtertje nog te zien kreeg, hè? En je mag op geen ene enkele wijze meer contact met mij opnemen. Anders vergaat je het recht. 1 keer in 1,5 jaar te horen hoe het met je dochtertje gaat. Doei, prettige verjaardag. Hé, hey. En ik had God hier zo voor gedankt. Zo voor gedankt. Ik kon dit gewoon niet lezen. Hey, dit kon niet waar zijn. En die bewaarder kwam aanlopen. Hij zei, Joop, wat doe jij nou? Ik zei, ja, het gaat niet goed met mij. Hij zei, nee, dat zie ik. Hij zei, kan ik wat voor je doen? Ik zeg, ja, sluit me maar op. Hij zei, weet je het zeker? Ik zeg, sluit me op. En hij brengt me naar mijn cel. Op mijn verjaardag. Hij doet mijn cel er open. Hij gooit me mijn cel in. Hij doet mijn cel er dicht. Ik zie daar al die boeken liggen over de Bijbel. Waarin staat dat God liefde is, toch? Ik zie daar die Bijbel liggen. Waar van kaf tot kaf in staat dat God geen liefde geeft, maar liefde is, toch? Ik had een sigaret in mijn mond. En ik gooi die sigaret in mijn asbak. En ik pak die Bijbel. En ik zeg, hey God, hey God. En ik nog geloven dat u bestaat ook, zeg. Dit is zo gemeen. Dit is zo gemeen. Hey God, uw liefde. Hey, dit doe je ergste vijand nog geen eens aan, man. Hey. Dit alleen al om dit te verzinnen. Moet je al zo verschrikkelijk slecht zijn. Hey God, uw liefde. Ik geloof er helemaal niks meer van. Maar, als u bestaat, mag u het laten zien. Want ik kan nu niet meer verder. En ik gooi mijn Bijbel woest weg. Maar daarna nooit geen sigaret meer aangeraakt. Op dat moment stond ik op instorten. Ik voelde ineens. Ik dacht dat ik opgetild werd. Ik dacht, wauw. Ik denk, wat is dit? Het was net ook gevoel heb dat ik begon te zweven. Nou, ik weet al dat de musketiers hier aanwezig zijn. Nou, die weten precies het gevoel als ze na 40 kilometer lopen om een rugzak af te gooien. Dus het net of je begint te zweven. Van wauw. Nou, dat gevoel had ik dus ook. Alleen, God was alles wat in mijn rugzakje zat, was die aan het afnemen. Hey. En al mijn lasten die ik zelf niet kon dragen, begon God van mij af te nemen. Waardoor ik het gevoel had dat ik begon te zweven. En ik dacht van wauw. Ik denk wauw, wat is dit, wat is dit. Doordat God al mijn lasten af had genomen, de energie die vrijkwam in mijn lichaam, begon mijn lichaam op te warmen. Zo keek ik constant de temperatuur van bijna 39 graden. En begon ik helemaal te gloeien en te stralen. En zo stond ik daar in mijn cel zo, wauw. Ik denk, wat is dit? Helemaal warm werd ik, helemaal geweldig. En toen, lieve mensen, en toen ontving ik pas echt het allermooiste cadeau voor mijn verjaardag, wat je maar kon bedenken. Zoals het in de Bijbel staat. Als een vuur kwam de Heilige Geest in mijn wonen. En ik werd uit het niets smoor en smoor verliefd. En zo helemaal verliefd. Wauw. Ik denk, wat is dit? Zo geweldig. Zo geweldig. Die bewaarder die me helemaal overstuur mijn cellen had gegooid, kwam kijken hoe het met me ging. Die doet mijn cel erop. Die ziet mij, die deinst terug. Hij zegt, Joop, wat is er met jou gebeurd? Ik zeg, dit is geweldig. God heeft ingegrepen. Hup, gelijk zelfde dicht natuurlijk. Want iedereen wist dat ik met God bezig was. Maar dat zou het ommekeer zijn in mijn leven. Ik bel mijn advocaat op. Ik zeg, advocaat, hier komen. Ik wil niet meer liegen. Ik zeg, ik ben overgegaan naar een ander koninkrijk. Het koninkrijk van God. En ik wil alleen maar God dienen. En de duivel is de vader van de leugen. Ik heb hem lang genoeg gediend. Ik wil nu, de rest van mijn leven, alleen maar God dienen. Hij zegt, Joop, jij alles eerlijk gaan vertellen. Is goed, Joop, krijg je 20 jaar gevangenisstraf. 20 jaar? Oké, ga ik evangeliseren in de gevangenis. Hij zegt, evangelie, wat? Hij zegt, Joop, je bent gek geworden. Hij knoopt jou op aan de hoogste boom. Ik zeg, ik wil niet meer liegen. Hij zegt, goed, Joop, ga me alles eerlijk vertellen. Krijg 20 jaar. En zo sta ik voor die rechtbank, alles eerlijk te vertellen. En 3 uur later was ik vrijgesproken en stond ik op straat. Een regisseur kwam acuut tot geloof omdat ik menselijke wijze niet vrijgesproken kon worden. Hey, en God liet me zien dat het niet uitmaakt wie je bent. Of wat je gedaan hebt. Of waar je vandaan komt. Lieve mensen, God houd van ons. Hey, lieve mensen. God is knettergek op ons. Die geniet van zijn kroon op de schepping, lieve mensen. Hey, en al jullie namen waren al bekend. Hij wist waar jullie geboren zouden worden. Hij wist welke weg dat jullie zou bewandelen. Lieve mensen, ik geloof dat hier niemand toevallig zit. En dat een ieder van jullie getrokken zijn met zijn koorden van liefde. En geloof ik ook precies dat hij wist waar jullie zou gaan zitten. Hey, over die God hebben we het vanavond. En oké, misschien heb je ook al dingen meegemaakt in je leven. Misschien ben je ook al vaak teleurgesteld in God. En misschien al 100 keer gebeden en leek de hemel wel van koper. Zit je nog vast in zondes waar je nog nooit met iemand over gesproken hebt. Dus waar je zeker niet mee naar God toe gaat. Misschien zit je vast in je huwelijk, op je werk. En die God spreekt vanavond tegen jou. Liefdevol kind, ik heb jou lief. En ik weet nog beter wat er in jou omgaat dan dat je het zelf weet. Kom bij mij. Schuil bij mij. Draag het niet meer zelf, maar leg het in mijn liefdevolle handen. Hey, lieve mensen, weten wij echt hoeveel God van ons houdt? Kennen wij hier God in Oldebroek? Hey, die God die jullie kwijt was, doet een ultieme daad van liefde. Hij zendt zijn zoon, Jezus Christus, die hij zo lief had, zendt hij naar de aarde, waar geen plaats voor hem was. Weten we nog wat er verteld wordt? Met kerst in de kerk. Het kindeke, geboren in een kribbeke. Kennen we het verhaal? Hé, lieve mensen, zo'n succesverhaal was het niet. De Heer Jezus daalde af vanaf die prachtige hemel met zijn gouden straten naar een aarde waar geen plaats voor hem was. Jozef en Maria komen bij de herberg aan en er was geen plaats meer in de herberg. De herberg ziet dat Maria hoogzwanger is en hij zegt, ga maar in de stal liggen. En in die stal, lieve mensen, wordt onze redder, Jezus Christus, onze heiland geboren. En hij werd gelegd in een voederbak. De diepste plaats van vernedering. Maar om 1 reden, lieve mensen. Om jullie te kunnen verhogen vanuit die voederbak. Hij wilde die minste plaats aannemen. Daar zo. En diezelfde Heer Jezus vanuit die voederbak ging in onze plaats. Genade, wij die het niet verdiend hebben. Dubbel genade, mijn naam. Ja, ging de Heer Jezus in onze plaats die verschrikkelijke weg tot aan het kruis. Hij werd in zijn gezicht gespuugd door de mensen die hij zelf geschapen had, lieve mensen. Hij werd geslagen, hij werd geschopt, hij werd vernederd. verlaten door zijn discipelen, door zijn familie. Hey, verlaten door God. Hey, hij werd gegeeseld. Hij werd gegeeseld doordat hij er niet meer menselijk uitzag. Een doornenkroon kroon op zijn hoofd geslagen. Symbolisch als koning, toch? Maar lieve mensen, die verschrikkelijke kroon met die lange doorns ging ook zijn hoofd op voor al onze zondes die in onze hoofden omgaat, om die te kunnen genezen. Hey, weten wij echt hoeveel God van ons houdt? Ook als het niet zo gaat zoals wij willen dat het gaat. En diezelfde Heere Jezus ging met dat verschrikkelijke hout op zijn rug, wat hij zelf geschapen had, ging hij naar Golgotha. Niet meer menselijk om aan te zien. En daar wordt hij als een vloek aan het vloekhout genageld en boven de wereld gesteld. Voor ieder die in hem zou geloven, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Hey, kennen wij hier God, lieve mensen? En met zijn laatste kracht en met al zijn liefde schreeuwt hij uit: liefdevol kind, ik heb het volbracht. Kennen wij hier God? Hier in Oldebroek? Lieve mensen, de duivel kent God ook. En de duivel sidderde van God. Wie is God? Geen begin, geen einde. Is liefde. Wie is die God? Stop met hem te leren kennen. Ga mee met het evangelie. En er staat niet God kennen, maar God liefhebben. Met heel je hart, heel je ziel, met al je kracht, met heel je verstand. Hem liefhebben, boven alles. Laat al je kennis varen, laat al je kennis zinken naar je hart. En ga het God liefhebben. En al staat in Psalm 23, al ga je door een dal van diepe duisternis. Ik weet niet waar jullie nu zijn. Misschien ga je nu ook al net door dat dal van diepe duisternis. Maar vrees niet, want de Heere Jezus is bij je. En hij gaat voor je uit. Hij leidt je. En hij zal je brengen naar grazige weiden waar je tot rust mag komen. Weet wie je bent in Christus. Dan ben je geen zondaar meer, maar dan ben je een koningskind geworden. Erfgename van God. Zondigen wij, tuurlijk, tot aan onze dood. Maar in Romeinen 8... vanaf vers 37 staat: maar wie of iets of iemand zal jou nu nog kunnen roven uit mijn liefdevolle handen? Geen dood, geen leven, geen engelen, geen machten, geen krachten. Niemand zal jou nog kunnen roven uit mijn liefdevolle handen. Je bent mijn bezit geworden, mijn erfgename. Ga in die overwinning staan, lieve mensen. En waar je ook nu bevindt, weet, samen met hem ben je meer dan overwinnaar. Ga in die overwinning staan. En dan wens ik jullie heel veel wijsheid, kracht en zegen toe. Zullen we onze handen vouwen en bidden. Lieve, trouwe, almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, Heer, we willen u danken. Danken voor wie u bent. Abba, Papa. Dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat u ons lief hebt. Wij als nietige mensen, als kroon op de schepping. Een parel in uw prachtige hand. O Heere God, wat moet u veel van ons houden om uiteindelijk uw liefde te laten doen. Uw Zoon, Jezus, naar de aarde te zenden. Om in ons de plaats die verschrikkelijke weg te gaan. Om ons nieuw leven te kunnen geven. Eeuwig leven samen met u. En Heere God, ik wil zo bidden, Heere Jezus. Ik wil u bidden. Heer, voor een ieder hier in deze tent. In deze piratentent. Heer, ik wil proclameren, Heer, dat dit vandaag heilige grond is. En dat hier een ieder iets van uw liefde zal ervaren. Wilt u de rijen rondgaan met mensen met pijn, verdriet, eenzaamheid, ziekte? En wilt u een ieder aanraken met uw heilige geest? Hier die vastzit in zondes, waar ze nog nooit met iemand mee over gesproken hebben, waar ze nog niet mee naar u zijn gegaan. Heer, wilt u ze aanraken, dat ze mogen weten dat ze geliefd zijn en dat u wacht totdat ze naar u toe zullen komen. Heer, en ik wil bidden voor een ieder hier, wilt u voor hen uitgaan. Niet waar hun willen komen, maar waar u wilt waar ze zijn zullen. Heer, dit bid ik zo, niet omdat we dat verdienen, maar alleen uit genade, om Jezus Christus wil. Amen.
Zachtjes groeit, vernieuwde liefde die zo verflauwd is, met onze leven dat we ze doen. Gaan wij op als de zon.